Had Verstappen de race zonder spin gewonnen? Hoe iconisch was deze zegen van Hamilton? Waarom was Ferrari bijna ouderwets goed? En wat ging er mis bij Stroll? Het is tijd om terug te blikken op de Grand Prix van Turkije. Het is tijd voor de bordradio.
Ja, yeah, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on, yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 30, seizoen 3 van De Bord Radio, de Formule 1-podcast gemaakt door Nu.nl, waarin wij deze keer gaan terugblikken op de Grand Prix van Turkije. Mijn naam is Bas Scharwachter en tegenover mij zit de Formule 1-kenner van Nu.nl, Joost Nederpelt. Joost, goed dat je er bent.
Ja.
We zijn er met z'n tweetjes vandaag, moet toch gezegd worden. Patrick Moeken zit normaal ook altijd bij ons, maar die heeft helaas een trieste gebeurtenis in de familie gehad dit weekend.
Yes.
En moet ook zeggen, uitgerekend op de zaterdag. En dat was de zaterdag dat zijn grootste aartsvijand Lance Stroll de pole position pakte.
Ja.
Want heeft hij eigenlijk nog steeds een beetje een soort van bloedhekel aan Lance Stroll?
Nou, dat is zo'n beetje...
Het is een beetje,
als hij midden in zijn rant zit, dan komt het toch wel naar voren, ja.
Ja, maar goed dat Lance Stroll dan toch zijn revanche heeft gepakt. Ik had dit graag van Patrick zelf willen horen.
Ja, eigenlijk wel, maar dat komt nog wel een keer. Volgende keer dan halen we het nog even terug.
Precies, dat moeten we zeker even doen. Zullen we gewoon gelijk beginnen met die kwalificatie? Lance Stroll die pole position pakte. Je had rijk kunnen zijn als je dat had voorspeld.
Ja, wel, ik heb niet naar de kwarteringen gekeken. Dat is meer Patrick's winkeltje. Daarom. Maar het is bekend al vooraf dat Stroll goed is in de regen.
En dat laat hij elke keer zien ook.
Hij laat hij elke keer wel weer zien. En hij liet het nu ook zondag zien dat het ook mis kan gaan. Maar daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
Maar die Racing Point die kreeg de banden gewoon heel goed in het operating window. Ik moet zeggen, ze hadden wel geluk, als je dat zo kan zeggen, dat het intertijd werd en dat het de echte nat weerbanden er vanaf moesten. Want anders had Verstappen de pole gewoon gehad. Dat klinkt heel gek, maar Verstappen, het zat er niet mee met de weersomstandigheden dit weekend. Want Verstappen had meer regen moeten hebben.
Ja, ja. Het droogde eigenlijk net te snel op.
Dat de Red Bull die was gewoon fantastisch op de blauwe banden en niet goed op de intermediates.
Nee. Ja. Maar ik vond het echt, bij mij kwam een beetje de Verstappen-fan toch wel naar boven. Ik bedoel, ik ben gewoon liefhebber van de Formule 1 en van de sport.
Ja.
Maar goed, iedereen snapt ook wel, wij maken deze podcast door Max Verstappen.
Ja.
Het is niet dat wij hier zitten door Stoffel van Doorn of zo.
Nee.
Zo is het gewoon.
Ja.
Maar ik merkte nu toch wel dat die Verstappen-fan toch wel een beetje in mij omhoog kwam. Dat hij het hele weekend alle snelste tijden had. In Q2 domineerde hij echt compleet.
Ja.
En dan gaat het in Q3 en je zag het eigenlijk wel een beetje aankomen. Dat het dan toch weer fout gaat.
Ja. Maar dat is de enige echte aanwijzbare reden voor mij was gewoon dat die Red Bull over moest naar de Inters. En, ja. En dat daar deed hij het gewoon minder goed op.
Ja,
en de Racing Point wel. Ja, dan die laatste poging die hij deed, de ronde hebben we ook onboard gezien. Net te veel dat die auto een beetje aan het twitchen was en aan het doen. En, jammer. Ja.
Ik vond wel mooi die analyse van Robert Doornbos. Dat hij eigenlijk voor de laatste bocht had hij een voorsprong.
Ja.
Pole position had hij in handen, maar te veel wielspin bij die laatste bocht in bocht 14.
Ja, bij het uitkomen van het rechte stuk op.
Ja.
Daar was die Red Bull wel echt zwak, hoor.
Zo, en ook in de race.
Ja, ik weet niet waar dat hem dan in zit. Maar het is wel zo, mensen valt misschien op dat die Red Bull een ander geluid maakt dan de andere motoren.
Ja.
Dat heeft te maken met de ontstekingsvolgorde van de V6. Voordat we gelijk een technisch hoekje ervan maken. Maar ik heb het idee, dat is ook waar we het zo meteen nog over de start gaan hebben, dat een beetje nadelig is voor hoe die auto van zijn plek komt of zo. Er zit iets in die tractie die op een natte baan een probleem oplevert. En ook dat hij niet goed snel kan shortshiften. Dus dat je gewoon met lage toeren naar z'n 2 gaat of naar z'n 3. Dat je dan meer tractie hebt. Ja, dat zat er gewoon niet in. En dat hinderde hem ook met het inhalen volgens mij. Maar dat hinderde hem dus ook in het laatste kwalificatierondje.
Ja, zo is het ook. En daardoor geen pole position voor Max Verstappen. Dat was dan nummer 4 geweest, geloof ik.
Ja, volgens de officiële tellingen, volgens de Max Verstappen.
Ja, het deed een beetje denken aan Mexico 2019. Dat Bottas was gecrashed.
Ja.
Ja, die inderdaad. Ja. Ja, daar vond ik het toch een beetje op lijken dat hij hem toch kwijtraakte. Lance Stroll raakte hem niet kwijt.
Nee.
Maar toch wel heel veel chaos met al die gele vlaggen. En toch maar de engineers die zeggen, blijf maar gewoon pushen, ondanks die gele vlaggen.
Ja, maar ja, het was een beetje... Stroll had ook gewoon geluk, volgens mij. Want... Ja. Uit de telemetrie bleek dat hij niet op het gas ging. En dat zag je ook bij de onboard. Je zag Perez staan. Stond voor zijn neus. En toen ging hij pas op zijn gas toen hij Perez voorbij gerold was. Maar of dat nou was omdat Perez daar stond. Of omdat hij gewoon niet op zijn gas kon in die bocht. Omdat hij anders achter zijn voren zou staan. Ik heb het idee dat het een beetje het laatste was. Maar ja, het is een gelukje moet je af en toe ook hebben.
Dus, zo is het ook.
Ja.
Nou goed, genoeg over de kwalificatie gesproken. Mooie uitgangspositie voor Max Verstappen. Had je gedacht?
Ja.
P2. Nou, goede start. Dan ben je weg. Kunnen we zeggen dat hij zijn race al heeft weggegooid bij de start?
Nou, een beetje wel. Kijk, Verstappen die nam volgens mij wel een deel van die boosheid. Want hij was echt heel boos na zaterdag. Ik zag ook nog een foto dat hij ergens in een tunneltje zat te balen.
Naast die container, echt een iconisch beeld.
Ja, wel een mooie sportfoto. Verstappen zal er iets minder plezierig op terugkijken, denk ik.
Ja.
Ik had het gevoel dat hij dat heel erg meenam naar zondag. Niet dat hij gewoon een gefrustreerde auto instapte. Maar hij had volgens mij wel echt heel erg de drang om, van nu moet het gebeuren. Want ja, het is seizoen al de hele tijd dat hij achter de Mercedes aanrijdt. Of net eentje kan pakken en heel soms allebei. En dit was de kans. En ja, dat je dan bij die start zo slecht wegkomt. Ik denk dat die frustratie van zaterdag toen weer terugkwam. Hm. En dat zou kunnen stabiliseren als je dan gewoon door het veld heen kan rijden met je snelheid. En je komt vooraan en je kan gewoon je eigen race rijden. Maar in die situatie kwam je nooit.
Nee.
En ja, dan begint het territorium van de foutjes. En daar kwam hij uitgebreid in. En als hij die start goed had gehad, maar die had hij niet. Maar dan had hij eerder gewoon in een relaxte modus naar de finish kunnen rijden. En ik denk dat hem de race ook wel heel erg kostte.
Ja, het ging helemaal fout dus bij de start. Wij zoeken daar altijd verklaringen voor natuurlijk.
Ja.
Hij startte niet op de racelijn. Is dat een verklaring bijvoorbeeld? Want Albon kwam ook slecht weg.
Ja, maar Hamilton stond volgens mij ook niet op de racelijn.
Dat klopt wel, maar dat was weer daarachter natuurlijk.
Ja, oké, maar dat is dezelfde kant.
Ja.
En die reed volgens mij weg in z'n twee. En de Red Bulls die probeerden het in hun één. Of dat kan niet, dat die auto niet in z'n twee weg kan rijden. Dat zou kunnen. Ik weet niet, daar moet ik nog even induiken technisch.
Ja, want Hamilton heeft dat al eerder gedaan.
Ja, maar dat is op zich, volgens mij is dat ook wel redelijk autosport gemeen goed dat je dan het probeert in z'n tweeën. Omdat je dan gewoon wat geleidelijkere tractie hebt en minder snel een wielspin. Ja, die Red Bull stond te malen alsof hij alle koffiebonen van Turkije moest doormalen. En dat was gewoon echt niet te geloven hoe slecht die wegkwam. En dan denk ik, ja, dat hadden we vorig jaar, die natte start in Duitsland. Toen trok hij het nog redelijk snel recht, hetzelfde verhaal. Dus daar heeft Red Bull echt een probleem.
Ja, zo is het ook. Ik zag ook Lando Norris bijvoorbeeld. Die zei zelf nog van, als je gewoon een hardloper naast me had gezet, die was sneller weggekomen.
Ja, maar ja.
Het gebeurt gewoon bij sommige coureurs. En,
dat is aan de ene kant. Volgens mij, als je wegrijdt in z'n één en je geeft gas en dan ga je weer van het gas af, dan kan je volgens mij ook niet zo snel schakelen naar z'n twee. En dan springt hij eerder in de anti-stall om te voorkomen dat hij afslaat. Dus dan trekt hij de koppeling in.
Ja.
En daar was hij gewoon mee, stond hij gewoon mee te kloten eigenlijk. Het was gewoon echt een prutstart eigenlijk. En dat als je dan Vettel ziet die voorbij kwam. Volgens mij kwam de Renault ook wel goed weg.
Ja,
balen.
Ja, en natuurlijk Lewis Hamilton zelf ook. Eerst even over Sebastian Vettel.
Ja.
Weer rot start van hem.
Ja.
En dat zorgde eigenlijk voor dat Max heel veel tijd verloor. Dat Max Verstappen heel veel tijd verloor. Nou, want die zat gewoon vast achter Vettel.
Dat was één van die obstakels. En ze konden gewoon niet inhalen. En dat was niet alleen Verstappen. Want Hamilton zat later ook heel lang vast achter Vettel. Vettel reed niet heel snel, maar net snel genoeg om niet ingehaald te kunnen worden. En vooral de tractie van de Ferrari was volgens mij wel goed. Want daardoor kon hij bijvoorbeeld bij het opkomen van dat rechtstuk, dan heb je die soort chicane. Hm. Bocht 9 is dat denk ik dan. En dan 10 die knik. En daar kwam je gewoon goed doorheen.
Klopt.
En zelfs later met DRS open kwamen ze Vettel niet zo makkelijk voorbij.
Nee, dat is dat te verklaren? Want Max Verstappen zei voorafgaand aan het weekend nog, het is een leuke baan door al die verschillende racelijnen die je überhaupt met droog weer kan rijden.
Ja, maar dat was wel voordat die nieuwe asfalt lager op kwam, denk ik. Want dat toen was er echt maar één lijn.
Ja, nu viel het eigenlijk allemaal weg. Dat hij er zo moeilijk voorbij kwam, vond ik echt verbazingwekkend.
Ja.
Hoe is het mogelijk?
Ja, maar dat toch net niet genoeg snelheid op de beslissende momenten. En wat ik zeg, een tractie van Ferrari op een moment dat je het nodig hebt, die was er wel. Hm. En bij de Red Bull juist niet.
Ja.
Ja, en dat zag je later ook, dat hij achter Perez terecht kwam. En vandaar, kijk, dat moment dat hij uiteindelijk spinde, en dat hij achter Perez zat. Perez maakte een foutje in bocht 9. Volgens mij is het bocht 9, maar ik moet het eigenlijk even opzoeken.
Klopt, ja, of misschien is dat net 10.
Ja, want die knik is bocht 10. Dus dan, en toen in bocht 10 zat hij gewoon zo dicht achter Perez. Maar ja, ik snap het aan de ene kant ook weer wel. Want je zit de hele tijd achter hem vast. Je moet er langs, al wil je naar voren kunnen. En dan is die kans, want Perez maakt dat foutje. En dan ben je heel gretig. Maar als je op een gegeven moment in iemands complete waterval rijdt, dan werk je aerodynamica volgens mij niet meer. En dan, dan schiet je er gewoon af.
Ja, hij onderstuurde echt de baan uit. In
maar
ieder geval.
Daar had hij gewoon even een klein beetje van het gas moeten gaan. Maar
deed hij ook. Hij zei ook later in interviews dat hij helemaal niet wilde inhalen. Want hij begreep ook wel dat het daar niet kon.
Nee, niet in die bocht. Maar hij wilde er natuurlijk zo dicht mogelijk bij zitten om hem uit te remmen in bocht 11.
Dan. Dat klopt ook, ja.
Ja, en dat is logisch. Je hebt de kans en dan wil je die benutten. Maar ja, te veel risico.
Te gretig.
Ja, ik denk het wel. Ja, ik bedoel, maar goed, het is, je moet je ook proberen te verplaatsen in het hoofd van de coureur. Ja, eigenlijk wat ik net zeg. Je zit de hele tijd achter iemand, je wilde langs. Dan maakt hij eindelijk dat foutje, Perez. Dan wil je dat benutten en dan ga je niet denken van, oh, ik ga nu maar even van het gas af, want straks spin ik eraf. Nee, je denkt, nou moet ik er langs, weet je wel. Ja. Het is een acceptabel risico om te nemen. Maar ja, dan kan het dus verkeerd uitpakken en dat pakte het dus.
Ja, achteraf is er toch best wel veel kritiek op Max Verstappen gekomen. Omdat we allemaal weten dat hij goed in de regen is. Maar dat dit toch wel een heel duur foutje was.
Ja.
Maar inderdaad, je kan ook zeggen van als hij dat risico niet had genomen. Dan hadden we gezegd, wat is dit? Waar is de oude Max Verstappen gebleven?
Ja, waarom laat hij Perez dan weer gaan terwijl hij een foutje maakt? Terwijl hij er echt langs moet. Ja. Ja.
Maar goed, hij gooit daar wel zijn race helemaal mee weg. Moet ook een extra pitstop maken.
Ja. Ja, dat is. Het kan soms in één stuurbeweging kan je een race weggooien. Ja. En misschien maakte hij net even een stuurbeweging of zo, waardoor hij de achterkant verloor. Het is makkelijk oordelen vanaf de buitenkant, denk ik. En ik denk dat Verstappen zelf ook wel zichzelf dat kwalijk neemt dat daar fout ging. Maar ik denk dat hij zichzelf ook wel. Dat hij zelf ook wel realiseerde dat hij het risico wel moest nemen, al wilde hij Perez voorbij. Ja. Want als hij Perez niet voorbij was gekomen daar, dan was hij. Ja, Perez is naar de finish gereden. Dus dan had hij zelf nooit gewonnen. En Verstappen deed maar om één ding mee gisteren en dat was om te winnen.
Ja, ik wilde bijna de bordradio van Max Verstappen laten horen. Ik ging namelijk even kijken wat zijn reactie was.
Ja.
Nou, ik laat het niet horen, omdat er niks te horen is.
Hij zei gewoon niks.
Nee, maar helemaal niks. Ook niet van bedankt jongens. Hij was echt helemaal
teleurgesteld. Oh, na de race bedoel je?
Ja, sorry, na de race.
Oh, ik dacht met dat moment zelf dat hij spinde.
Maar, nee, ja, dan zal hij vast even uit zijn plaat gegaan zijn. Dat heb ik niet gehoord.
Nee. Nee. Ja, het was gewoon niet de dag van Max Verstappen. En dat, dat kan gebeuren, ja.
Ja.
Ik bedoel, dit zijn op zich de races waarvan je dan verwacht dat hij het laat zien. En hij had de snelheid op zich wel. Maar zei hij achteraf ook nog dat er iets was met zijn voorvleugel. Dat hij verkeerd afgesteld stond.
Ja, want dat ging over, hij zei achteraf, de linker of rechterkant stond 7 graden te hoog of te laag in ieder geval. Er was een afwijking van 7 graden.
Ja.
En hij zegt, ja, normaal in een weekend pas ik het maar met 1 graden aan.
Ja.
Daarmee wilde hij dus aangeven dat het echt een bizar groot verschil was.
Ja.
En dat verklaarde ook waarom zijn rechtervoorband of linkervoorband zo erg kapot was.
En dat was volgens mij zijn rechtervoorband.
Rechter, hè? Ja. Dus was dus links.
Want hij had in de linkerbocht naar links had hij er last van. Dus dan leunde de auto op de rechterkant.
Ja.
Ja, maar ja, goed. Dat zal gerust een rol gespeeld hebben.
Ja,
dat hetzelfde is met Bottas. Bottas die was de clown van de race. maar daar was achteraf ook wel het een en ander mis met zijn auto. Dus ja, er is altijd wel weer een oorzaak waarom coureurs. Want coureurs, normaal gesproken, zeker van het kaliber Bottas, Verstappen, die maken nooit zo heel veel fouten. En dat dan is er. Het klinkt altijd een heel slap excuus.
Ja.
Maar dan is er wel vaak achteraf iets niet helemaal in orde met de auto. Dat zagen we natuurlijk ook met Bottas en Imola. En dan zeggen ze van hij is langzaam, hij maakt fouten. En dan zeggen wij van hij wordt in een foutje gedwongen. Maar dan achteraf blijkt er ook echt iets met zijn auto te zijn. Ja. Dat vond ik gisteren wel. Het niveau van de Formule 1-cruis is gewoon heel erg hoog. Want dus hoeveel grote fouten hebben we nou gezien gisteren?
Ja.
Niet heel veel.
Nee, nu zeggen we vaak dat we te positief zijn over Max Verstappen. Ik heb ook alle negatieve reacties over Max Verstappen gelezen. En dan zeggen zij, ja, maar Hamilton maakt niet die fouten. Nee, heb ik Hamilton wel fouten zien maken.
Overigens. Hamilton die, ging in de eerste ronde ging hier rechtdoor.
Ja,
ik ook in bocht 9.
Ja.
Kijk, Hamilton is 35. Van hem verwacht ik ook dat hij niet meer dat soort fouten maakt. En dat was, als ik even die zijstaat in mag, dat is ook het gekke met Vettel de afgelopen jaren. Die maakte natuurlijk best wel veel fouten, terwijl hij eigenlijk al best wel ervaren is. En Hamilton maakt veel minder van dat soort fouten. En Verstappen die is nog steeds heel erg jong. Ja, geef hem af en toe. Ik bedoel, hij heeft toch dit seizoen heel veel krediet opgebouwd met hele goede races. Ja, dan mag je ook weer eens een foutje maken. Ja,
tuurlijk, en als de auto verkeerd stond afgesteld, dan kunnen wij heel makkelijk kritisch op hem zijn. Maar ja, dat is dan ook goed, een beetje oneerlijk.
Daar wil ik het niet helemaal op gooien. Want tenminste, ik bedoel, ik kan dat niet beoordelen. Want ik weet niet alle details van die auto en hoe Verstappen dat aanvoelde.
Nee.
Maar ik had ook het idee dat Verstappen zelf een beetje te gretig was op bepaalde punten.
Ja, voordat we het over Hamilton gaan hebben. Ook Albon, eigenlijk. Ik vond hem een prima weekend hebben. Mag dat gezegd worden? Of uiteindelijk door zijn resultaat in de race valt dat ook alweer een beetje tegen?
Nou ja, goed. Hij benutte het toch niet. Hij had echt de snelheid.
Daarom.
Maar dan moet hij ook oogsten. Ja. En uiteindelijk komt hij gewoon weer achter een hele hoop jongens over de streep waar hij ook voor had kunnen en misschien wel moeten zitten. En dan heb ik het zeker over Sainz bijvoorbeeld. Die deed het ook weer beter dan hem in een mindere auto. Verstappen die maakt ook de fouten, maar die komt dan evengoed wel weer voor Albon over de streep.
Ja.
De Ferraris waren beter. Dit had het weekend van de wederopstanding van Albon kunnen zijn.
En het fundament was gelegd in de kwalificatie.
En het fundament was er en de snelheid was er.
Ja.
En dan doet ja, hij maakt het toch niet af. En dat is gewoon zonde. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dit was wel inderdaad, ik zag wel gewoon het hele weekend weer een beetje een glimp van de Albon van vorig jaar. Zeg maar. Maar hij was wel gewoon op tempo over het algemeen. Ja. Ja.
En achteraf ook misschien, hij zei zelf ook over de bordradio, dat op die eerste stint met de intermediates, dan vloog de auto echt weg.
Ja.
Op een goede manier dus. En hij zei, ja, ik was helemaal niet aan het overdriven.
Nee.
Ik was gewoon lekker bezig en het ging goed. En hij zei ook achteraf, ja, die pitstop hadden we nooit moeten maken.
Nee. Nee, en dat geldt denk ik ook voor Stroll. Hè? Stroll die had toch wel... Je merkt dan, het is niet toevallig denk ik, dat het dan Hamilton en Perez zijn. De jongens die gewoon dat heel goed kunnen, dat heel goed opbouwen.
Ja.
Dat Hamilton die rijdt gewoon 50 ronden met een set intermediates. En niet eens een nieuwe set. Want dat was al een gebruikte set. Maar dat betekent dan waarschijnlijk dat hij één rondje had gedraaid om de... Dat heet dan de release agent. Dat is een soort van chemische stof om de band uit de mal te halen. Oh ja. Die zit dan vaak nog op banden. En als ze dan op nat weer, dan is dat glad. Dus het is soms wel beter om gewoon op een gebruikte set te starten.
Ja,
nou, of de ronde te doen op een natte baan.
Oh ja, dat is ook zo. Ik zag bijvoorbeeld dat Verstappen na zijn spin ook op gebruikte intermediates reed. Net als Lewis Hamilton overigens. Vond ik ook opvallend. Maar misschien heeft hij daar dan heel kort op gereden. In het systeem staat dan dat hij gebruikt is in ieder geval.
Ja.
Maar Lance Stroll, wat is er met hem gebeurd?
Nou ja, goed. Hij begon op een gegeven moment wel heel veel snelheid te verliezen natuurlijk.
Klopt. Hij reed eerst 10 seconden voor Perez. Ja. Dat werd al heel snel 2.
Ja, ik heb het idee dat Perez zijn race veel beter opbouwde dan Stroll. En dat Stroll die pitstop wel moest maken. En dat het na die pitstop, en hij ging toen ook weer naar een nieuwe set inters. Ja, dat hij de temperatuur gewoon niet meer in zijn banden kreeg. Of hij vroeg er meteen te veel van, want hij klaagde over graining.
Ja.
Dat er van die kleine bolletjes op het vlak komen. Het was een desastreuze pitstop voor Stroll. Maar ja, waarschijnlijk was hij wel nodig. Want anders had hij hem niet. Hij had de pace niet meer. En, nee. En die had Perez wel. Ja.
Nee, maar goed, achteraf wordt hij natuurlijk 9e. Ja, dan schiet je echt helemaal niks meer op.
Nee, maar zijn snelheid was gewoon volledig weg na die pitstop. En was heel jammer voor hem, want hij deed in principe alles goed.
Ja.
Maar deed hij alles goed? Dat is dus de vraag. Want die eerste stint op de mediums, op de intermediates, daar heeft hij misschien dan toch te veel gevraagd van zijn banden. Ja. Want hij jakkerde echt ontzettend weg bij Perez. En dan dacht ik eerst van, zo, die Stroll gaat hard. Maar later dacht ik, nee, Perez heeft gewoon veel beter zijn banden bewaard. Dat is ook een trucje. Kijk, Perez die rijdt gewoon ook 48 ronden op een setje. En dat had Stroll nooit gelukt, denk ik.
Ook een beetje jeugdige overmoed, misschien wel.
Misschien wel, ja. Perez is natuurlijk gewoon veel meer ervaren. Ik moet wel zeggen, en dat is... Ik wil natuurlijk niet weer de gelukskaart bij Hamilton spelen. En in dit geval ook Perez. Maar ze hadden wel echt geluk dat het niet meer ging regenen. Hoor, want dan hadden ze allebei naast de baan gestaan.
Ja.
Want we hebben volgens mij allemaal al die foto's gezien van die intermediates na afloop. En daar zat echt nul grip meer op. Het was of het profiel meer op. Alleen een beetje aan de zijkant. Dat waren, want ik zag meerdere keer het woord slicktermediates voorbij komen.
Slicktermediates,
ja. Het was een beetje
gelezen.
Een intermediate tussen de intermediate en de slick. En,
je doelt dan erop dat Hamilton en Perez als enige van de top 10 niet gestopt zijn.
Niet gestopt.
Vanaf ronde 8 in het geval van Hamilton en ronde 10 voor Perez zijn zij tot het einde doorgereden.
Ja.
Terwijl de rest, een Vettel, Leclerc, Sainz, Albon hebben allemaal een stop gemaakt.
Ja, maar bij de Ferrari's was eigenlijk... Ja, bij hun pakte het wel goed uit. En bij Sainz ook. Maar bij anderen ook weer niet. Die stop.
Bizar.
Nee,
ja, ook bij een Albon dus bijvoorbeeld.
Nee, we pakten het ook niet goed uit. En Verstappen die... Nou ja, of dat dan aan die auto lag of niet. Maar die had heel af en toe de snelheid, maar niet continu. En die kwam ook weer steeds achter anderen te vast te zitten natuurlijk. Ja Ferrari, zowaar strategisch, pakte het allemaal goed uit. Ik denk dat die wel geluk hebben dat die auto... redelijk zacht was op de banden. En dus die konden gewoon wel snel de temperatuur erin krijgen. En dan, maar niet dat hij dat de band opvalt, die auto. Dus Leclerc had die tweede plaats ook wel kunnen pakken natuurlijk nog. Maar...
Daar moeten we misschien zo meteen nog even over hebben. Ja. Als we richting het einde van de race komen. Francesco zegt ook in de live YouTube chat, waar mensen nu meekijken bij de live opnames van deze bordradio. Maar dit was wel de race van de ervaren coureurs.
Ja.
Kijk maar naar nummer 1, 2 en 3.
Zeker.
Naar het podium dus.
Ja.
Ja, die komen dan bovendrijven. Bottas vind ik ook een ervaren coureur. Dat is toch gewoon feitelijk gezien een ervaren coureur?
Ja, als je al 2 keer spint in de openingsronde, dan en ik weet niet wat er precies met die auto aan de hand was. Daarna, er was wel iets met de voorwielophanging, geloof ik. Hij had gewoon een vreselijke dag.
Ja.
Dat zei hij achteraf ook. Hij draaide er ook niet omheen. Het was gewoon een drama.
Ja, maar het is ongelooflijk dat hij zich ook niet weet te revancheren. Dat hij echt gewoon nog op het einde van de race...
Nee, maar ik vond het wel heel... Ik bedoel, ik geloof wel dat er iets niet helemaal in de haak was met iemand. Zo slecht is Bottas ook weer niet.
Nee. Toch niet?
Nee. Mensen gaan dat wel denken op basis van 1 race. Maar die auto die gleed af en toe ook onder hem vandaan op een punt dat ik dacht van... Dat gebeurt bij Hamilton niet.
Nee.
En dat is hetzelfde auto. Volgens mij was er wel iets niet helemaal in de haak met die Mercedes.
Nee, dat zo is het ook in ieder geval. Ja. Dat is dan de ene Mercedes, dan door met de andere Mercedes.
Maar ja, die speelt ook wel een grote rol in deze race.
Jawel, maar ja. die heeft zich wel bewezen als regenrijder.
Ja.
En is nu zevenvoudig wereldkampioen. En dat vierde hij zo over de bordradio.
That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support.
Nou, bedankt dus de mensen die hem gesteund hebben. Maar vooral ook een oproep aan alle kinderen die geloven, of die willen geloven in hun dromen.
Ja.
Het kan dus.
Ja, als je dat talent hebt wat hij heeft.
Ja, precies.
Ja, dat, ja. Ik wil natuurlijk niet weer de zure man uithangen, maar ik vind het mooi dat hij hartstikke mooi dat hij dat zegt, zeker. Het is ook zo, je moet proberen alles uit je leven te halen. Hè? Dat zijn tegeltjeswijsheden, maar aan de andere kant, Hamilton heeft al bepaalde talenten. Die hij dan ook benut en die, hoe hij met de banden omgaat is gewoon... Kijk, we noemen Verstappen vaak de bandenfluisteraar natuurlijk. Maar Hamilton, die doet daar niet voor onder hoor. Die kan dat ook als geen ander eigenlijk.
Nee, want wij willen eigenlijk vinden dat Verstappen de beste regenrijder is.
Maar dat, ja.
Dat is dat nou echt zo?
Nee, ik denk dat Hamilton dat in principe...
Ja, toch?
Ja, goed. Wat is de beste regenrijder? In principe had Hamilton natuurlijk... Heeft hij er al heel veel gewonnen. Maar had hij vorig jaar in Duitsland... heeft zijn regenstatus een beetje een smetje gekregen. Door dat ene foutje. Maar ja.
Dat noem je dan ook een incident, vind ik.
Ja, goed. Hij heeft heel veel regenraces op magistrale wijze gewonnen.
Ja.
We weten allemaal nog 2016 de regenrace in Brazilië. Met Verstappen natuurlijk. Met zijn fantastische inhaalacties.
Nou, het voelt altijd een beetje alsof Max Verstappen die race had gewonnen.
Ja, maar nee. Hamilton heeft die race gewonnen. En met overmacht ook nog.
Met overmacht, ja.
Nee, Hamilton is gewoon een klasbak. En we hadden het natuurlijk vorige week over dat mensen, soms misschien fans, dat we ons kunnen voorstellen. En dat fans moe worden van dat Hamilton steeds alles maar wint. Maar zo'n overwinning als zondag, ja, daar kan niemand iets op afdingen. Er kwam geen grijntje. Nou ja, het enige geluk wat hij had was dat aan het einde niet ging regenen. Maar goed, het was echt weer een prestatie van formaat. En als je dan op die manier je wereldtitel, je zevende wereldtitel binnenharkt. Dan niets dan lof.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat op een gegeven moment reed hij rond de vijfde, zesde positie. Bottas reed achteraan. Toen dacht ik, nou, het wereldkampioenschap is dus wel binnen.
Ja.
Toen dacht ik nog wat zonde dat je dan op deze manier moet gaan innen.
Ja.
Maar hij doet het echt magistraal. 31 seconden voorsprong op Perez. Ja, dat zegt eigenlijk ook wel genoeg.
Ja, maar Hamilton is een opbouwer. En of hij is bij de start meteen weg. Ja, dan kun je niet meer van opbouwen spreken. Maar zoals hij die race opbouwde, gewoon, ja, maakte nog dat foutje in de eerste ronde. Oké, dat wierp hem iets terug. Maar daarna gewoon steady. En op een gegeven moment kwam de snelheid erin. En die Mercedes was duidelijk, denk ik, misschien wel 10 ronden kwijt... voordat die banden echt op de juiste temperatuur waren. Omdat daarom lukte het in de kwalificatie ook voor gaan meten. Maar in de race... En dan, als die Mercedes dan natuurlijk ook goed opereert op de baan... en in de banden goed op temperatuur zijn... dan is het natuurlijk ook nog steeds een hele goede auto. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar dan moet je het nog steeds doen. En Hamilton deed het gewoon foutloos.
Ja,
op de eerste ronde na... Goed, die zien we even door de vingers, maar daarna heeft hij geen foutje meer gemaakt.
Precies.
En was hij gewoon steady en hij heeft ook heel lang achter Vettel vastgezeten. En dat hielp Verstappen in eerste instantie nog. Hè? Want Verstappen kwam toen voor uit de pitlane. Met dat incidentje met die witte lijn nog was dat. Maar dat Verstappen nog even doorreed op zijn wets. Maar daarna, hij gaat gewoon als een warm mes door de boter. En de anderen maken pitstops om hem heen. Oké, anderen maken fouten. Maar hij doet dat allemaal niet. En hij kan die banden wel, net als Perez, ellenlang door laten gaan. Ja, kwaliteit. Dat is gewoon kwaliteit.
Je begint trouwens over die streep met Verstappen. Wat heb ik me daaraan geërgerd? Dat er eerst een investigation komt. Dan krijgen we 6 herhalingen te zien waarin het allemaal wel meevalt.
Ja.
Hij heeft ook een overstuurmomentje. Doet het niet expres.
Nee.
En dan wordt nog na de race ook nog eens onderzocht.
Ja.
Onzekerheid. Wat is
het maakt er nu niet meer uit natuurlijk, want Verstappen of je nou 6e of 7e of 8e, dat maakt hem denk ik ook geen zak meer uit.
Tuurlijk, maar het is meer van, kijk, als het wel om de raceoverwinning zou gaan en hij was toch eerste geworden, dan had je nog die onzekerheid kunnen hebben.
Ja, oké, maar die streep ligt daar. Ze weten dat ze er niet overheen mogen en Verstappen gaat er wel overheen. En of dat nou...
Dat betwijfel ik ook nog trouwens.
Jawel, hij ging wel overheen toch, met zijn rechter voorwiel. Ik bedoel, ik wil niet...
Een touché dan misschien?
Nee, maar ik bedoel, dat is gewoon de regel en klaar. En dan moeten ze dat onderzoeken en ik vond het te billijken dat hij dat deed, want inderdaad, hij had gewoon een overstuurmomentje.
Ja.
Maar aan de andere kant kun je ook oordelen dat hij dat overstuurmomentje doet hij ook zelf, omdat hij te snel de pitlane uitrijdt. Ja, bedoel, hij kan het ook voorzichtiger doen en dan gaat hij niet over die streep. Ik bedoel, ik probeer even in het hoofd van zo'n steward te kijken. Ik vind dat soort regeltjes allemaal geneuzel in de marge en ik wil gewoon racen zien.
Ja.
Maar als het in het regelboek staat, en je doet het wel, dan moet je niet zeuren dat je daar... Verstappen weet die regel ook. Sterker nog, ze krijgen allemaal, als ze de pitlane uitrijden, van hun ingenieur in orde, white line. Dus ja, en als je er dan toch overheen gaat, ja, dan loop je het risico. Het is net als met voetbal, dat je hoor je vaak dat trainers over hun spelers zeggen van, je moet de scheidsrechter niet de gelegenheid geven om een penalty te geven, of om een kaart te geven. Ja, als je dat wel doet, dan loop je het risico. Hoe stom die regels misschien ook zijn. Ja. Maar de regel is er, dus ja.
7 keer wereldkampioen, daar waren we bij Lewis Hamilton. Nu is de vraag, gaat hij door? Want daar heeft hij dus wel wat over gezegd.
Ja, ik ben benieuwd. Ja, ja. Bedoel, ik was er heel zeker van, maar ja, goed. Kijk, het is meer ook dat Mercedes gewoon geen klinkklare opvolger heeft klaarstaan. Nee. Of zo. Dus ik denk eigenlijk wel dat hij doorgaat.
Ja, hij zegt ook eigenlijk een reden voor hem om door te gaan is om de wereld verder te verbeteren.
Ja.
Ja, dat is het eigenlijk.
Ja, nou ja, dat kan. Ja,
ja. En dat kan hij gaan doen volgend jaar in Saoedi-Arabië.
Ja, dan laten we daar eens beginnen inderdaad. Ja.
Ja. Nou, goed, ja, daar zijn we allebei niet zo positief over natuurlijk.
En niet over, wel over Hamilton en zijn wereldverbetering hoor. Dat is allemaal prima.
Maar, zeker dat wel.
Maar niet de race naar Saoedi-Arabië. Daar zijn wel bedenkingen bij inderdaad.
Ja. Ja. Nou, dat gaan we allemaal zien. Ik denk dat het de komende tijd heel snel bekend gaat worden of hij doorgaat.
Ja, maar hij gaat wel gewoon door.
Gaat niet meer lang duren. Ja. Hangt misschien ook een beetje van Toto Wolff af. Nog steeds.
Ja, het lijkt mij, misschien is het intern allemaal al lang al bekend hoor, maar het is niet des Mercedes om dat zo boven de markt te laten hangen. En ja, bedoel, natuurlijk bestaat het scenario dat Hamilton aan het einde zegt van jongens, ik sta bovenaan de berg en ik stop ermee. Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Dan zouden ze natuurlijk gewoon Russell over kunnen halen.
Ja, en weet je wat ook is? Kijk, hij hoeft alleen maar een beetje te sturen volgend jaar. Dat zeg ik even heel gekscherend. En dan is die achtste titel ook binnen.
Nou ja, goed ja. Dat hij er na komend jaar een eind aan breidt, dat zou ik logischer vinden.
Ik ook.
Want dan krijgen we heel veel nieuwe onzekerheden. En dan is het misschien een mooi moment voor hem om ermee te stoppen. Maar ja, goed. Hè. Ik bedoel, we hebben nog kunnen zien zondag dat hij op de toppen van zijn kunnen nog steeds opereert. Dus waarom zou hij ermee stoppen?
Ja. Ja. Dan nog even een ander team dat het eigenlijk helemaal niet zo goed deed dit weekend. Dat was Renault.
Ja.
Afgelopen weken echt het team in vorm. Stonden ook volgens mij achter Red Bull in de stand. Zijn nu echt weggevallen omdat ze niet in de punten zijn geëindigd. Ocon spinde.
Ricciardo had 1 puntje.
Ricciardo werd nog 10e uiteindelijk natuurlijk. Ja. Oké, ja, nee, dat klopt helemaal.
Kan het feitelijk even corrigeren, heerlijk.
Helemaal goed, inderdaad, 10e. Ocon natuurlijk door die spin, daar kon hij niet heel veel aan doen. Werd aangetikt nota bene door Ricciardo.
Ja.
Maar goed, het was ook wel heel krap in die eerste bocht. En dat kan gewoon, denk ik, gebeuren.
Zou je zeggen, ja.
In the heat of the moment.
In the heat of the moment. Ja. Klein foutje, maar de snelheid zat er sowieso niet in bij de Renault. Dus,
Nee, want dat is het. Want op een gegeven moment reed Ricciardo voor Sainz en voor Verstappen.
Ja.
Kon hij niet vasthouden?
Nee, die auto die werkte gewoon niet goed onder deze omstandigheden.
Is dat te verklaren?
Ja,
ik zoek altijd naar een verklaring.
Ja, ik denk dat vooral ook weer te maken heeft met hoe de banden het deden onder een bepaalde auto. Dat is denk ik het hele verhaal van het weekend. Nog meer dan normaal, banden. En de ene auto had de banden zo snel op temperatuur dat iemand meteen snel was. Maar die versleet ze dan wel weer redelijk snel. En de andere duurde het heel lang voordat ze op temperatuur kwamen. Die konden dan ook heel lang mee doorrijden. Ja, het is, en die Renault die werkte gewoon voor gemeten. Die hadden echt op geen moment echt de pace.
Ja, je zou het bijna vergeten, maar eigenlijk het beste van de race moest nog komen in zo'n beetje de 2-na-laatste bocht, Joost.
Ja.
Chaos tussen Perez, Vettel en Leclerc. Hoe zag jij dat?
Ik zag gewoon een domme fout van Leclerc.
Ja.
En volgens mij is dit het goede moment al om de boordradio even te laten horen, want dat vond hij zelf ook.
Zo, hij was boos op zichzelf. Dit wordt een minuut lang genieten met Charles Leclerc. Komt hij aan.
P4, you did a good job. Really good job. No, I did a shit job. I did a shit job, that's it. I did a fucking shit job.
Tranquillo, Charles.
What
the... stato, stai tranquillo.
Ma che...
Bene così.
Sono un coglione. Non bene così, sono un coglione. I am so sorry to the whole team. I am fucking stupid. As much as in Baku. Now that I calm down, congratulations to Seb. He deserves it. It's not been a good year for him, and yeah, even if I'm so pissed off of me, of myself, he's done a great job, and I hope he will enjoy it.
Copy.
En we kregen wel eens kritiek dat ik het moest gaan vertalen. Nou, ik denk dat dit toch wel redelijk voor zich spreekt. Hij was echt enorm boos op zichzelf, natuurlijk. Maar het mooie was daarna wel dat hij nog Vettel direct bedankte.
Ja.
Of bedankte, eigenlijk feliciteerde dat hij nog alsnog derde was geworden.
Ja.
Wat een enorme teamplayer is Charles Leclerc, zeg. Ongelooflijk.
Nou ja, vooral ook, ik vind het een hele gezonde houding voor een coureur. Dat je het in de één na, twee na laatste bocht zo weggooit. En dat je dan zo boos op bent op jezelf, dat is wel... tekende sportman Charles Leclerc.
Ja, want natuurlijk de situatie was dat Perez een fout maakte. Na bocht 8 in ieder geval, dus in bocht 9.
Ja, hij zat hem op de huid al de hele tijd. En tenminste, hij liep op hem in, En daar was hij hard voor aan het werk. En dan maakt Perez die fout en dan was hij er eigenlijk voorbij. Dus datgene waar je rondelang mee bezig bent. En dan frame je jezelf aan het eind van het rechtstuk. Dat was wel een beetje... klunzig.
Ja, het woord verklaring is al vaker in deze podcast voorgekomen. Ik zoek dan ook weer een verklaring voor dat verremmen. Hoe kan dat eigenlijk?
Nou, ik denk dat hij, want hij ging Perez eigenlijk vrij makkelijk voorbij, maar daarna bleef Perez best wel bij. Er zat best wel veel snelheid in die Racing Point. Ik denk dat hij gewoon ook een beetje afgeleid was door Perez in zijn spiegel nog. En dat hij daarom te laat remde.
Ja, echt ongelooflijk. Hij reed op een gegeven moment gewoon P2. Moet het nu doen met P4.
Ja.
Dat is echt het meest zure dat je kan overkomen. Maar daardoor wel mooi dat Vettel op het podium eindigt.
Zeker.
En leuk voor Perez natuurlijk, laat dat duidelijk zijn.
Ja. Maar verdient ook door voor Perez. En Leclerc die had dat podium wel verdiend, want die reed echt een hele sterke race.
Zo is het.
Maar je moet het wel afmaken.
Ja, en dat deed hij niet. En dus Vettel op het podium.
Ja, na zo'n seizoen, dat is toch wel... ik vond dat het mooiste wel van de dag eigenlijk.
Toch wel, hè?
Ja, iedereen gunde het Vettel volgens mij hartstikke.
Ja.
En het leverde ook nog dat mooie moment op met Hamilton na afloop. Vettel die... langzaam maar zeker ging iedereen toch aan hem twijfelen of hij het nog wel kon. En we weten allemaal wel dat er wel oorzaken zijn dat die Ferrari op een droge baan veel meer Leclerc ligt dan Vettel. En dat er daarom zo'n verschil tussen die twee zit. Maar nu liet Vettel de hele race zien dat hij gewoon nog mee kan komen. Al was Leclerc eigenlijk dus wel weer sneller. Dat moet er wel bij gezegd.
Ja.
Leclerc is gewoon een megatalent natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. En die rond het dan niet af uiteindelijk. Maar als hij tweede was geworden, dan was het wel een heroïsche race van Leclerc ook geweest.
Ja, je zegt ook het seizoen van Vettel. Dit is zijn 7e keer pas in de punten. Hij is 1 keer in Hongarije 6e geworden. Hij is in Spanje 7e geworden. Ja. Voor de rest alleen maar 10e.
Ja.
Dat zegt ook wel wat over Vettel in dit seizoen.
Zeker, dus het was een uitschieter.
Ja.
Dat klinkt een beetje suf voor een Ferrari-coureur. 1 keer op het podium dat je dan een uitschieter hebt. Maar dat was het wel.
Ja, is het ook nog een beetje, wat kunnen we daarvan zeggen over Vettel? Heeft hij dit aan zichzelf te danken? Had natuurlijk niet de snelheid, dat hebben we ook gezien toen Hamilton op een gegeven moment er voorbij was.
Ja.
Dan ging hij bijna 3 seconden sneller dan Vettel. Dus hij zat gewoon echt vast achter de Ferrari.
Vettel deed hetzelfde eigenlijk wat Hamilton deed, alleen dan iets langzamer. Gewoon steady, geen fouten maken.
Ja.
Want dat zag je, Leclerc maakt uiteindelijk wel nog weer een foutje. Die is dan wel sneller, maar die maakt nog een foutje. En Vettel maakte gewoon, heb ik de hele race geen fout zien maken.
Ja.
Zet echt geen wiel verkeerd.
Terwijl hij, dat zeiden we ook al eerder, van dat hij bekend staat om als een spins.
Ja.
Een Spinella, dat is een beetje een meme geworden
online.
Vettel
spin is sowieso een ding, ja. Maar ja. Dat deed hij allemaal niet. Dus ja, kudos.
Ja,
hartstikke goed gereden.
Leuk voor hem. Leuk voor, ook voor... Leclerc wordt dan 4e. Niet leuk voor hem. Snap je zelf ook wel. Maar ook goed dat de Ferraris daar weer staan. Op 3 en 4.
Ja.
Zijn ze bezig aan een opmars? Of is dit wel een beetje incidenteel?
Ze zijn bezig aan een opmars. Maar dit vind ik wel een uitschieter. En ik denk niet dat ze in Bahrein weer zo goed voor de dag gaan komen. Dat niet, want er zitten nog wel een paar auto's die er eigenlijk normaal gesproken voor zitten.
Ja.
Maar ze zijn wel bezig aan de opmars. Alleen de omstandigheden waren nu zo anders dan normaal. Dat kun je niet echt beoordelen. Of dat dan zou Renault bijvoorbeeld nu ineens alle snelheid kwijt zijn. Dat is ook niet zo.
En ik zeg ook ze, maar eigenlijk is het Leclerc is bezig aan de opmars.
Ja, Vettel dus ook wel een beetje. Die profiteerde gewoon... eigenlijk in de vrije trainingen ging die auto al heel erg goed. In de kwalificatie ging het vol geen meter.
Nee.
En dan op zondag ging het wel weer heel goed. Ja, het is een beetje een aan-uit auto, heb ik het idee.
Ja, nee, maar goed, als ik kijk naar de laatste resultaten van Vettel... die werd 12e, 10e, 11e, 13e, 10e.
Ja, drama seizoen, ja.
Ja, dat is bizar. Maar als je dan kijkt naar Charles Leclerc... die wordt 4e, 5e, 4e, 7e, 6e.
Ja, het is evident dat Leclerc een veel beter seizoen draait dan... Dan Vettel. Dat wisten we al.
Ja, is het toch weer een beetje dat stukje motivatie of gebrek aan nog om jezelf te bewijzen bij Vettel? Of kan hij het gewoon echt niet meer aan? Dus Leclerc toch echt een mega
Dat laatste is sowieso
wat
zo.
Wat een cliché is dat van mij zeg. Tuurlijk is het een megatalent.
Ja, nee, maar ik denk dat het zo groot. Ja, goed, dat is het hele seizoen al het verhaal. En daar geloof ik ook wel in dat de manier waarop die Ferrari grip heeft, dat gewoon past bij de rijstijl van Leclerc.
Ja.
En dat is waarschijnlijk bewust. En niet bij de rijstijl van Vettel. En die heeft daar gewoon niet het vertrouwen in die auto. Maar ja, nu staat hij natuurlijk op een regenafstelling. Soort van. Misschien niet helemaal 100% regenafstelling, maar wel redelijk. En dan is de manier waarop die auto grip heeft anders dan op een droge baan. Dus ja, dan is het dan kan Vettel er in ene wel mee rijden. Heeft hij wel het vertrouwen in de auto.
Ja, wat heb ik, als ik zo'n race weer zie, wat heb ik dan zo zin in het toekomstige gevecht tussen Leclerc en Verstappen? Want misschien gaan we wel nooit zien wie er beter is van de twee, omdat het zo afhankelijk is van de auto.
Ja, nee, dat is gewoon... ik bedoel, in principe al kijk je nu naar het veld, dan denk ik inderdaad dat dat de twee zijn die het uit zouden moeten gaan vechten de komende jaren.
Ja.
Maar ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe goed Ferrari de auto ontwikkelt en hoe Red Bull dat doet. Ja, en wat er uiteindelijk bij Mercedes gaat gebeuren. Ja, het is niet... Dat is het verhangen aan de Formule 1. En
ja.
Dat is met voetballers ook zo. Die kunnen ook in een goed team zitten of niet in een goed team. Maar die hebben makkelijker de mogelijkheid om door te groeien naar een goed elftal uiteindelijk. Ja. En dat is bij Formule 1 cruis. Ja, ik bedoel, Verstappen zou misschien nu best naar Mercedes willen, maar er is geen plek. Nee. En dat en daarom, ja, je moet op het juiste moment in de juiste auto zitten. Dat is altijd het verhaal.
Ja, waar zit nou het grootste verschil in tussen die twee? Misschien een hele moeilijke vraag, omdat we nog te weinig informatie erover hebben.
Leclerc en Verstappen.
Ja, waar onderscheidt de een zich nou van de ander?
Nou,
ik vind het zelf ook moeilijk, hoor.
Ik vind ze echt heel erg gelijk. Ik denk dat Verstappen iets meer de exceptionele dingen laat zien af en toe. En dat Leclerc wel gewoon meer constant ook gewoon heel goed is. Maar die heeft nog niet zoiets laten zien als waar we het net over hadden, die race in 2016. Dat Verstappen zo 13, 14 auto's inhaalde. Dat heeft Leclerc nog nooit laten zien. Dus dat, maar wel gewoon, hij heeft wel laten zien dat hij gewoon heel erg sterk is. Maar geen... dat je het bijna een wonder gaat noemen dat hij dat laat zien. Zeg maar.
Ja, ik zit te denken, nog niet zo'n YouTube-topper. Weet je wel, Verstappen komt altijd wel voorbij in 2016.
Ja,
Leclerc
ja.
heeft heel veel goede dingen in de Formule 2 laten zien.
Zeker.
Ook op Hockenheim trouwens, met die spin die hij ooit maakte in de... Wat was dat nog? In de Alfa Romeo?
Ja, oké, maar dat was niet heel spannend. Maar, bedoel, dat is het een beetje. Dat Leclerc moet nog wel echt laten zien af en toe dat hij van die exceptionele dingen doet. En kijk, dat kan nu ook zo zijn dat hij al het hele seizoen exceptioneel is in de Ferrari. Maar dat valt gewoon minder goed op. Dat is het ook een beetje. Hm. Ja.
We gaan kijken hoe we het gedaan hebben qua voorspellingen. En dat doen we natuurlijk door te kijken naar het NuSport GP-spel. Ja, dit wordt voor mij een heel ongemakkelijk rubriekje, Joost.
Oké. Okay.
Want ik doe het echt heel goed.
Oh.
Ja, maar echt zo goed dat ik nu vierde sta in het algemeen klassement.
Oh, jeetje.
Ja. Jeetje, dat is echt niet normaal. Normaal doet Patrick dit en dan kan ik gewoon een beetje achterover leunen. En
dan
zeggen...
je naam voorbij horen komen.
Ja, en dan denk je, oh, geinig. Maar ja, er kwamen al collega's naar mij toe zondag toen ik even op de redactie was van... Bas, wat heb jij nou gedaan dit weekend? Ja, ik sta vierde in het klassement. We noemden de bekende namen zoals... Marnix Bakker is vaak voorbijgekomen. Driver Danielle. Nou, dat zijn gewoon namen die we heel vaak genoemd hebben. Ja, die heb ik allemaal achter me gelaten. Ik sta nu vierde achter Toek Straatman. Ik moet wel zeggen, die staat een straatlengte voor. Zo is het ook alweer. Niels van der Brink staat tweede. En Farelli Force staat derde. En daaronder dus ik. Leuk is, zevende staat Daan Smink.
Hm?
Dat is de chef sport van nu.nl.
Ja, die kan ook in het systeem. Dus,
Ja, die kan in het systeem. Ja, die kan gewoon inderdaad alles aanpassen.
Die wint uiteindelijk straks.
Ja, nou dan de weekwinnaar was Tom 97. Die scoorde 86 punten. Die had een team met Lewis Hamilton, Sergio Perez. Dan ben je al klaar.
Ja.
Had hij ook nog eens Carlos Sainz en Pierre Gasly. Nou, Pierre Gasly, daar had je deze race helemaal niks aan. Ik had dat ook al. En ik had in plaats van Sainz had ik Ricciardo. Maar ik had ook Hamilton en Perez. Vandaar mijn grote stap. Als we kijken naar het algemeen klassement, dan sta jij 65ste, Joost. En Patrick 99ste. Dus dat is al triest.
Ja,
ja,
maar ik heb het weer niet ingevuld. Ik heb het al opgegeven. Ik bedoel,
zonde.
Ik kan niet meer winnen, dus dan waarom zou ik dan nog mijn best doen?
Maar op een gegeven moment stond jij voor mij, hè?
Ja, dat weet ik. Maar daarna ging het. Toen vergat ik het een paar keer in te vullen.
Ja.
En nou kan ik toch niet meer winnen. Dus dan is het voor mij ook klaar.
Je had gewoon eerst kunnen staan.
Ja, hadden.
Ja. We gaan kijken naar de volgende race. Dat is Bahrein over 2 weken.
Ja, dan hebben we een triple header.
Triple header, inderdaad. Ja, of in de grote Janneke-taal, 3 races achter elkaar.
3 races achter elkaar, ja.
En het komt ook een beetje omdat Bahrein 2 keer wordt gereden.
Ja.
1 keer op die soort, ik weet dat je dat haat als ik dat ga zeggen, maar die oval layout.
Is geen oval.
Het is geen oval, omdat er geen schuine bochten in zijn.
Nou ja, het is gewoon überhaupt. Het is gewoon een circuit met weinig bochten. Dat ja. is het. Ja,
ja dat, ik ga dan op Renault letten.
Waarom?
Nou, omdat Renault in België en Monza het heel goed gedaan heeft.
Ja, nee, dat zou kunnen, ja.
Dus dat kan wel eens iets in Bahrein gaan worden. Of als een gratis tipje voor het NuSport GP-spel. Want je kan hem ook nu al invullen, natuurlijk.
Ja, daar hoef je niet 2 weken mee te wachten.
Daarom, dan ga je, kan je het ook niet vergeten. Dus Joost, als jij dat nou eens even doet.
Ja.
Zin in Bahrein is het altijd wel... Ja, normaal is het de tweede race van het seizoen.
Ja, nou, ik heb vooral zin in die tweede race. Dat vind ik, ben ik wel heel benieuwd naar. Hoewel ik denk dat Mercedes dan echt niet meer bij te houden is. Maar,
Vind je Bahrein een mooi baantje eigenlijk?
Ja, op zich wel.
Ik vind hem sfeerloos, maar het is
sfeerloos is het wel, maar ik vind het als circuit vind ik het wel een interessant circuit. Ja.
Nou goed, dan gaan we daar in ieder geval naar kijken. Dat is volgende week vrijdag pas weer, over dus 1,5 week.
Ja.
Dan zijn we er gewoon weer bij een nieuwe editie van De Bord Radio. Tot die tijd heb je nou nog vragen of opmerkingen, dat kan natuurlijk naar podcast@nu.nl. En dan gaan wij zeker in op jouw vraag. Tot slot zouden we ook nog leuk vinden als je een recensie achterlaat op Apple Podcast, Spotify of jouw favoriete podcast app, zodat nog meer mensen De Bord Radio zullen vinden. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze editie van De Bord Radio en tot volgende week vrijdag. Dag.